Goedemorgen. Ben ik te verstaan? Ja, daar ben ik. Ik ben in beeld. Ja, Israëlweek, hè? Dus, of Israëlzondag. Dus, ja, Martien zei het, nou, daar ga ik het hebben uiteraard over Israël. En dat doe ik graag. Dat doe ik graag. Dus het thema van mijn preek vanochtend is Israël, Gods volk. En ik wil het een beetje gaan plaatsen in de tijd van vandaag, wat er allemaal vandaag zich afspeelt. Maar dat wel aan de hand van de Bijbel. Want ik wou zeggen de volgende dia, maar dat mag ik zelf doen. Even kijken dat ik het nou goed doe. Zo. Kijk, dit is Israël. Zie je dat kleine stipje op de kaart? Dat is Israël. Ik weet niet of iedereen het kan zien. En dit is de Arabische wereld die er omheen zit. Kijk, hij loopt door. Dat was niet helemaal de bedoeling dat hij dat zelf zou doen. Maar ja, goed, we gaan door. Als Israël slechts een stipje was, dan zou het nog steeds te groot zijn voor de Arabische wereld. En dat hebben ze zo verklaard in 1948. En hij blijft doordraaien. Dat is even niet helemaal de bedoeling. Ik zet hem even vast. Even kijken of ik hem weg kan zetten. Zo. Dan komen we zo op deze tekst uit. Want je zag net Israël, hè, die staten eromheen. En het is een heel klein stukje land. Heel klein strookje daar zo langs dat water op. En met Jeruzalem als hoofdstad. En eigenlijk een speldenknopje op de wereldkaart. Met heel veel naties daaromheen. En het is voor de moslims, en niet alleen voor de moslims, is het op de een of andere manier, is dat land een doorn in het oog. Is het een blok aan het been? En de Bijbel zegt ook, zal ook een steen zijn. Hè, Jeruzalem zal ook een steen zijn waaraan vele naties zich zullen vertillen. En dat kleine strookje land heeft God uitgekozen als zijnde, oké, dat is het land, dat strookje is het land waar mijn volk gaat wonen. Dat heb ik aan hen toebedeeld. En dat kleine strookje land met maar 8 miljoen inwoners momenteel, dus de helft van Nederland, ja, die zal toch, ja, hoe kan zo'n volkje nou zo'n enorme invloed uitoefenen op dat hele wereldtoneel? Weet je, er zijn toch zeker grotere landen, Rusland, wat een enorm land is dat. Amerika, wat een enorm land is dat. Hebben die dan niet veel meer invloed op de wereld om hen heen dan dat kleine landje Israël? En kunnen ze met alle omringende moslimlanden, zoals je dat net hebben gezien, ja, die kunnen dat kleine landje dan toch wel in toom houden? Die kunnen dat toch wel, de afhankelijkheid en de toekomst van zo'n klein landje ligt dan toch wel zeker in de handen van die grotere landen. Maar ik zeg het in dit geval, het tegenovergestelde is waar. Israël heeft de sleutel in de hand van het overleven van de andere landen. Want na de Tweede Wereldoorlog, Martien verwees er ook al naar, in mei 1948 heeft zich dat unieke en door sommigen eigenlijk als voor onmogelijk gehouden voorval gedaan, is namelijk dat de staat Israël is gesticht. En Israël werd weer een land. En vanuit Bijbels perspectief zien we dat het herstel weer zien we het herstel dat God heeft voorzegd in zijn woord. Dat zien we daar weer. En veel regeringsleiders uit die tijd hebben bewust of onbewust, dat weet ik niet, maar in ieder geval vanuit Bijbels perspectief gehandeld en Israël letterlijk weer op de kaart gezet. En voor de Arabische wereld dus een doorn in het oog. En ze hebben gezegd, al was het maar een puntje, al was het bijna onzichtbaar, dan nog is het te veel voor ons. Dan nog willen we dat het van de kaart wordt geveegd. En dat was de eerste verklaring die ze afgaven dus in 1948 in mei. Toen Israël werd gesticht, zeiden ze van, wat er ook gebeurt, dit kan niet. En vandaag de dag is het heel anders. Er waren toen regeringsleiders en de Verenigde Naties hebben er toen voor gezorgd dat Israël weer op de kaart kwam, onder Brits mandaat met name. En wat je ziet is dat dat tegenwoordig is dat anders. Steeds meer regeringsleiders laten uiteindelijk zich steeds minder leiden door wat de Bijbel aandraagt. En deden ze dat wel, dan zouden ze dit ene kleine versje, wat er al een tijdje staat, als dat als richtlijn was geweest voor al hun politieke besluiten aangaande Israël, dan zou de wereld er vandaag al anders uitzien. Want wat zegt Genesis 12 vers 3? Ik zal zegenen wie u zegenen, en dat gaat over het volk Israël, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En je zou toch mogen verwachten dat als je dit weet, als leider van een land, als je dit weet, dat je het dan wel uit je hoofd zou laten om de zegen en vooruitgang van het volk Israël in de weg te staan. en daarmee uiteindelijk ook de ellende over je eigen land zou afroepen. Want zeker als je weet dat God dus een vlekkeloze staat van dienst heeft als het gaat over het houden van zijn belofte. En dit is een belofte die God hier maakt. Dit is een statement die God hier maakt waar je niet omheen kan. En toch, ondanks Gods betrouwbaarheid op het houden van zijn belofte, wordt in hoog tempo momenteel ook het bestaansrecht van Israël steeds vaker en met toenemende krachtstermen in twijfel getrokken. Want wie herinnert zich niet 19 mei 2011, ja, is een lastige, maar in ieder geval die speech van Obama. Dat hij op een gegeven moment daar zegt van, hey Israël, trek je terug achter de grenzen van 1967. Of onze oud-minister-president Van Acht, die niet schuwt om feiten te verdraaien en openlijk Israël afvalt en een zware anti-Israël lobby op gang heeft gezet. En veel Europese regeringen momenteel, die steunen de omliggende landen, de omliggende moslimlanden. Dat doen ze openlijk. Zowel financieel, economisch, maar ook met wapens. En diezelfde moslimlanden, die in 1948 verklaard hebben, al was Israël zo klein, dan nog moest het van de kaart af, die doen dat ook steeds met duidelijkere krachttermen. Je hoeft het nieuws maar te volgen. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Syrië, dat de eerste wat er is als Amerika Syrië zou aanvallen, het eerste wat we doen is Israël daarin in betrekken. Dus weet je, geen enkele natie en geen enkel land en geen enkel persoon moet die belofte van Genesis 12 vers 3 dus licht opvatten. Al was het alleen maar voor een stukje zelfbehoud. Doe je het niet voor Israël, dan zou het alleen al voor jezelf behoud zijn. Weet je, uiteindelijk staat er zegen in Israël en je zult zelf gezegend worden. En vervloek je Israël, dan zul je zelf dus vervloekt worden. Nou, dan rijst dus eigenlijk die vraag, want dat is dan, als je daar zo naar kijkt en je kijkt het vanuit Gods woord, wat is er dan zo speciaal aan Israël? Wat is er nou zo speciaal dat we zelfs hier in de gemeente zeggen, nou, we hebben een Israëlweek, een Israëlzondag. Wat is er nou zo speciaal aan? Dat kleine landje dat zo'n belangrijke rol opeist in de wereldgeschiedenis en in het huidige wereldtoneel. Nou, om deze vraag te beantwoorden, moeten we kort kijken naar het begin van de natie Israël. Hoewel Israël vaak het uitverkoren volk van God wordt genoemd, is het meer accuraat om te stellen dat God één persoon uitverkoren heeft. En dat is Abraham. Uit wiens geslacht een volk voortkwam en dat heeft een speciaal plekje in Gods hart. Dus in plaats van een volk heeft God één man uitverkoren, die samen met zijn vrouw Sarah een heel volk zou voortbrengen en waaruit een volk zou ontstaan. En de term gekozen volk of uitverkoren volk komt als zodanig overigens niet eens in de Bijbel voort. Maar er zijn wel een aantal teksten en een aantal verwijzingen die aanleiding geven om Israël een uitverkoren volk te noemen. Nou, daar heb ik er een tweetal van opgeschreven. In Psalm 33 staat, vers 12, welzalig het volk, en dan praten we over Israël, dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. En in Deuteronomium vers 7, daar staat het eigenlijk het heel mooi. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die uw vaderen gezworen had, punt. Dan staat het zo mooi, hè? Dus en laat het duidelijk zijn dat het dus niet lag aan Israël zelf. Het lag dus niet aan Israël zelf dat ze God omarmde als zijn volk. En Mozes sprak deze woorden in een tijd dat er een nieuwe generatie Israëlieten op weg was, wiens voorouders 400 jaar lang in slavernij hebben geleefd in Egypte. 400 jaar lang. En nou ja, dan zijn dit soort woorden, dat komt dan uiteindelijk van God vandaan. Maar ja, als je zo'n geschiedenis ervoor hebt, ja, dat is nou niet echt een curriculum vitae van een God waarvan je zegt van nou, die presenteert er even zijn beste werk. Weet je, 400 jaar slavernij en dan van nou, dat staat goed op de cv van God. Nee, maar daarentegen is Israël Gods volk om twee redenen. Omdat hij het beloofd had aan Abraham, een paar eeuwen daarvoor. En twee, Omdat God altijd zijn belofte houdt. En God heeft dat beloofd aan Abraham. Later aan Isaac, later aan Jacob. Hij heeft dat aan hen beloofd. In Genesis 12, als we het eerste twee versen ook meelezen, dan zie je het staan. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En de vraag komt dan op, waarom nou zo'n waarschuwing aan het eind? Waarom nou zo'n waarschuwing? Wat is er nou zo cruciaal en belangrijk dat God Israëls weldoeners zegent en haar vijanden vervloekt? Dat is een vraag die ik dan heb. Dan denk ik, waarom is dat nou zo stellig? Waarom is dat nou, kan het niet wat minder? En we zien ook de hele gevolgen daarvan. Nou ja, het antwoord ligt uiteindelijk verscholen in de woorden, ik zal u tot een groot volk maken, u zult een zegen zijn. Door Abraham en door het Joodse volk was en is het Gods intentie om alle volkeren te zegenen. Dat is Gods besluit geweest. Dat is zijn intentie, dat was zijn intentie, dat is zijn intentie nog steeds. En hij koos daarvoor dus Abraham, een man uit Mesopotamië uit die tijd, genaamd Abram toen nog. En hij beloofde aan hem dat hij via hem zijn nakomelingen, dat een kanaal zou zijn voor zijn zegen. Dat die nakomelingen van Abraham een kanaal zouden zijn voor de zegen van alle volken. Dus de gehele bevolking op de planeet aarde was voorbestemd om gezegend te worden door het volk Israël. Dat heeft God zo bepaald. God heeft bepaald, door dat volk heen ga ik alle volken zegenen. En daarom, volkeren die Gods bedoeling voor Israël erkennen en doen wat nodig is om Israël te beschermen, te behouden en te verdedigen, zullen op hun beurt weer door God beschermd, behouden en verdedigd worden. Weet je, de God van Israël ziet daar dan vervolgens persoonlijk op toe. Maar de volkeren die vervolgens God in de weg staan en Israëls voorspoed in de weg staan, bevinden zich op een rechtstreekse confrontatie met Gods doel voor het volk Israël op deze aarde. En ingewikkelder dan dat is het niet. God heeft dat zo bedoeld. En weet je wat dan het mooie is? Dan zie je dat daar in die confrontatie met Israël, die de wereld aangaat, die ook mensen persoonlijk ook aangaan, dan zie je daar de hoogmoed van de mens. Want het is duidelijk, God heeft het zo bepaald. En wij gaan de confrontatie aan, zoals we in een onveranderd leven naar God, als je God nog niet persoonlijk kent, dan is het eerste wat je doet, is die confrontatie met God zoeken. Vanuit je hoogmoed, totdat je buigt in ontzag voor hem en ziet van, oh, u heeft het zo bedoeld. Dat ik bij Jezus aan het kruis mag neerknielen en dat ik mijn leven aan hem mag geven. En dan gaat die hoogmoed gaat weg en maakt plaats voor blijdschap en een relatie met hem. Nou, in de tweede plaats, God heeft Israël een belofte gegeven. En zoals we kunnen lezen in Genesis 12 vers 1, is onderdeel van Gods belofte aan Abraham een land. Een land waar hij en zijn nakomelingen in zouden kunnen wonen. En dit land bestond, stond bekend in die tijd als Kanaan. Dat ken je misschien uit de Bijbel, Kanaan. Waar Abraham en zijn nakomelingen in zouden kunnen gaan wonen. En dat land stond later bekend als het beloofde land. Weet je, het land waar toen Israël wegvluchtte uit Egypte, toen gingen ze op weg naar Kanaan, naar het beloofde land. En we weten vanuit de Bijbelse geschiedenis dat onder David en Salomon, dat het een rijk en welvarende natie werd. Zoals God het ook had voorzegd. Maar uiteindelijk door een geest van hoogmoed en verleiding, gooit Israël al haar zegeningen overboord. En moet God wel ingrijpen. Tot op het punt dat hij toestaat dat het land wordt veroverd en dat ze uiteindelijk het als volk verstrooid worden over deze aarde. Maar dan is het bijzonder dat na de Eerste Wereldoorlog onder Brits mandaat keren de Joden weer heel langzaam terug naar het gebied. Heel langzaam keren ze terug. En de Arabieren die daar op dat moment wonen, ja, die zien dan eigenlijk in leidzaamheid toe dat ze weer terugkomen. En er ontstaat een toenemende spanning. En die spanning krijgt zijn hoogtepunt op het moment dat in 1948 de staat Israël wordt opgericht. En, weet je, en het is goed te begrijpen dat er sympathie is voor de Arabieren. Als het gebied waarin zij wonen ineens weer wordt overstroomd door een ander volk. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat de gehele aarde aan God toebehoort. Kijk maar. In Psalm 24 zegt de Heer het. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. En God bepaalt wie er woont op welk stukje aarde. En hij had in dit geval bepaald, al van heel ver terug, dat dit land in dit geval aan zijn uitverkoren volk toebehoort. In Jozua 14 staat het. Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. Nou, weet je, want het is misschien een beetje lastig, maar om het ik ga het in een ander perspectief zetten. Ik ga deze realiteit van deze kwestie, die ga ik in een vergelijking zetten, in een gelijkenis. Jezus sprak ook graag in gelijkenissen, dus ik heb ook een gelijkenis bedacht. Stel, je zit op een gereserveerde stoel in een theatervoorstelling. In afwachting, de gordijnen gaan zo open. Maar vlak voordat die toneelgordijnen openzwaaien, krijg je een dringend telefoontje op je mobiel. En je denkt, die moet ik nemen. Je staat op, laat je jas op de stoel liggen, gaat naar de hal om het telefoontje te plegen. Als je terugkomt, ontdek je dat er op jouw gereserveerde stoel een vreemde man zit, bovenop je stoel, bovenop je jas. Nou, je spreekt de man aan, maar de man die weigert te vertrekken. En er ontstaat een beschamende ruzie, waarbij vervolgens de bewakers, de bewaking van het toneelhuis, er naartoe komen, die man onder een hoop gejoel en gedoe weg moeten halen en uiteindelijk moeten dwingen om die stoel te verlaten, waarvan hij dus niet kon aantonen dat het zijn gereserveerde stoel was, maar waarvan jij het ticket met je naam erop in handen hebt. Nou, in dit voorbeeld is de theaterbezoeker is Israël. En de stoel is Israëls thuisland. En het ticket is de Bijbel waarin wettig staat dat deze stoel, dat dit land aan jou toebehoort. En het tijdelijk leeg zijn van die stoel is de periode van 70 na Christus tot en met 1948. De tijdelijke afwezigheid van het Joodse volk. En de vreemde man die staat voor de diverse groepen die van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om tijdens de afwezigheid de plaats in te nemen van Israël. En de jas die vertegenwoordigt uiteindelijk alle historische voorwerpen en gebouwen waaruit blijkt dat Israël daar eerder gewoond heeft. Dat is eigendom van Israël. En de bewakers staan uiteindelijk voor de Verenigde Naties, die althans toen in 1948 heel expliciet hebben gezegd, die zeiden deze gereserveerde stoel, hallo, die behoort niet aan jou toe, die behoort aan Israël toe. En Israël kreeg overigens het hele land terug, niet het hele land terug, maar voldoende om zich te kunnen settelen, waaronder een deel van Jeruzalem. En in 1967 kreeg ze toegang tot heel Jeruzalem. En de Joden zijn niet teruggekeerd naar een land omdat ze het recht verdiend hadden, of omdat ze teruggekeerd zijn naar God. Het was uiteindelijk geen geestelijke terugkeer. Weet je, het was geen geest gebaseerd was geen terugkeer op geestelijke grondslag. Want tot nu toe, tot en met vandaag de dag toe, heeft Israël als geheel, ondanks wat Martien ook zei, dat er nu ook Israëlieten, Joden zijn die ontdekken dat Jezus werkelijk de Messias is geweest, zoals dat in de Bijbel staat. Maar Israël als geheel heeft Jezus nog niet aanvaard als verlosser. Hoewel de Bijbel leert dat ze dat op een dag wel gaan doen. Maar dit alles is voor God geen reden om zijn belofte dus niet te houden. Want God is trouw. Israël is nog steeds Gods oogappel. En wee de natie, of een verenigde versie daarvan, weet je, die tracht dit feit te ontkennen omwille van politiek, macht of aanzien. In de 18e eeuw, van 1761 tot 1782, was er een Engelse bisschop, Thomas Newton. En die was een expert op het gebied van Bijbelse profetieën. En die heeft een heel mooi stukje geschreven, in die tijd al. Hè? Het behoud van het Joodse volk is werkelijk een van de meest significante en opmerkelijkste voorbeelden van Gods voorzienigheid. Blijkbaar vanuit het feit dat hij dus ziet dat er nog steeds Joden om hem heen leven, zonder dat de Joodse staat opgericht was. Niets anders dan een bovennatuurlijke macht heeft hen op deze manier kunnen behouden. Geen enkele andere natie is daar zelfstandig toe in staat geweest. Niet minder indrukwekkend is hoe de voorzienigheid van God de vijand van Israël heeft vernietigd, namelijk door Israël te behouden. Alle grote wereldrijken, die elk op hun beurt weer hebben getracht het Joodse volk uit te roeien, zijn geëindigd in ruïnes. En als al deze pogingen hebben geleid tot het fatale einde van de vijanden van Israël, laat het dan een waarschuwing zijn voor ons allemaal die aanmoedigen om Israël te vervolgen of uit te roeien. 18e eeuw. Israël was eigenlijk verstrooid over de aarde. En dat gold al in de tijd van Mozes, dat gold in de tijd daarna, dat gold in de tijd van Newton, maar dat geldt met name en nog steeds vandaag. Weet je, want hoe krachtig zou zijn waarschuwing hebben geklonken in de tijd van Hitler? En mijn zorg is dat, eigenlijk als je dat theater nog even voor je hebt, hè, dat daar zo voor dat podium zo die ruzie ontstaat over die straat, achter het balkon, en mijn zorg is met name dat de rest van het theater, van de bezoekers, die mengen zich in die discussie. Van, ah joh, laat die man toch zitten. Joh, ga zoek lekker een andere stoel. En weet je, dat soort geluiden horen we nu. He, dat de druk vanaf het balkon op die bewakers en om de omringende theatergasten wordt steeds verder opgevoerd om uiteindelijk Israël te dwingen die stoel alsnog af te geven. En ondanks overduidelijk bewijs faalt de wereld op de een of andere manier om te leren van de wereldgeschiedenis. En ja, is het bijna wel gedoemd om weer in herhaling te vallen. Zacharia 2 die zegt in vers 8, want zo zegt de Heere van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot de heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En verderop, ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. En het is niet zo dat we aan de onderhandelingstafel een compromis kunnen sluiten met Gods belofte. Zo werkt dat niet. Weet je, en dat brengt me uiteindelijk ook, en ik ga het toch noemen, bij een heel gevoelig punt in onze eigen kerkgeschiedenis. En dat is gewoon goed om daar wel bij stil te staan. Want eerlijkheid en integriteit gebiedt ons om dit punt te noemen dat in veel kerken momenteel nog gepredikt wordt. En dat is de vervangingstheologie. En deze theologie die stelt dat Israël geen verband houdt met de hedendaagse ontwikkelingen en dat de nieuwtestamentische gemeente in de plaats is gekomen van het oud-testamentische Israël. En dat daarmee de nog niet vervulde profetieën van Jezus Christus geestelijk en dus niet letterlijk overgegaan zijn naar de kerk als zegen. En algemeen gesteld kun je dus zeggen dat de vervangingstheologie stelt dat er geen huidige of toekomstige rol voor Israël is weggelegd. Of het land wat daarmee gemoeid is, of de profetieën en zegeningen die daarbij horen. Weet je, ik wil en kan ook niet oordelen in hoeverre dat nou bewust of onbewust allemaal gedacht wordt, maar ik kan me heel goed voorstellen, wonende in de Betuwe, kan ik me dat met name ook voorstellen, zie ik het ook om me heen, dat je opgroeit in een omgeving waarin je vanaf dag 1 wordt verteld van joh, wij als kerk zijn in de plaats van Israël gekomen. En dat je daarom ook de zegen die Israël ooit ontvangen heeft, die is nu overgegaan naar ons toe. En dat het huidige Israël is uiteindelijk niks anders dan een seculiere staat. En er is niks geestelijks bij. Weet je, ik denk dat heel moeilijk is om daaruit te komen. Dat vind ik echt, als ik met mensen praat, denk ik, wow, dat is echt een verkeerd spoor waarop je zit. En dat is gewoon lastig. Maar zou men dan als aanhanger van de vervangingstheologie, of als diegene die geen verband ziet tussen het huidige Israël en Gods profetisch plan, de Genesis-profetie dan meer serieus nemen als er plotseling een oprechte geestelijke beweging gaande was in Israël? Weet je, zou men dan er wel van overtuigd zijn, hè, en zou dat hen dan overtuigen dat de Joden dan werkelijk Gods uitverkoren volk is? En die dag komt er hoe dan ook aan, dat Israël, heel Israël zal behouden worden. Romeinen 11, als je überhaupt iets zegt van, nou, ik vind het een interessant onderwerp, Romeinen 11, lees het. Daar zie je ook zo prachtig hoe wij als heidenen ten opzichte van het volken Israël staan. Weet je, want de grap is, wij maken van Israël een thema binnen onze gemeente. Maar eigenlijk zijn wij als gemeente een thema voor het volk Israël. Hè? Eigenlijk moet je hem omdraaien. En Romeinen 11 schetst dat heel mooi. En hier staat, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden op Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Weet je, God is al duizenden jaren aan het werk. Aan het werk in Israël. En we moeten een beetje uit die bomen vandaan komen, weet je, om het bos weer te kunnen zien. Weet je, wij zien door de bomen het bos even niet meer. Door dingen. Maar als we een stap terugnemen en je kijkt naar wat er gebeurd is en je kijkt naar 1948, dan is het niks anders dan een fantastisch wonder wat daar heeft plaatsgehad. Als je bedenkt dat 70 jaar na Christus en die hele periode tot 1948, dat Israël toen in 70 na Christus voor het laatst in Jeruzalem was. En ja, we leven, weet je, in het huidige Israël is met name seculier. Dat is zo. He, en weer eens te meer voor mij bewijst dat ook zij de Messias zo hard nodig hebben. En het Israël vandaag, weet je al, het is seculier, het is zelfgericht, worstelend, en waarbij de religie als het ware op de achterbank zit en voor aan het stuur zit de politiek aan het stuur van de auto. Maar dat is, in dat opzicht is Israël niet veel anders dan het oude Israël. Zo functioneerde het toen ook. En toch is dat dit hetzelfde Israël door wie God zijn belofte heeft waargemaakt om de wereld te zegenen. En met name en bovenal door de genadegift van onze Heere Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste, dat door dit volk is onze verlosser voortgekomen. En Romeinen 11 in zijn geheel leert dat Israël tijdelijk buiten de zegen van God is geplaatst. Terwijl wij, heidenen, intussen het goede nieuws over het verlossingswerk van Jezus Christus te horen hebben gekregen. Ken onze plaats. Ken onze plaats ten opzichte van het volk van God. God heeft Israël door de profeet Jeremia maar één reden gegeven wanneer Israël voor God ophoudt als natie te bestaan. Voor God is er maar één reden, zegt hij dan stopt Israël met voor mij als natie en als oogappel te bestaan. En dat is als het universum implodeert. Zeg je, wat zeg je nou? Laat het maar even lezen. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van de maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. Zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Dus pas, snap je, dus op het moment dat dat ophoudt te bestaan, pas totdat wij het volledig zouden begrijpen, nou ja, weet je, we begrijpen helemaal niks van het heelal. We begrijpen nog helemaal er niks van. Pas dan houdt het op te bestaan. Dan hebben we dus letterlijk alle kennis. En pas als dit dus gebeurt, is het belangrijk om hen die overtuigd zijn van de vervangingstheologie ook in alle liefde te blijven aanspreken op grond van het woord van God. Het is zo belangrijk om dat te blijven doen. En tot slot, weet je, naast dit zijn er in het licht van Genesis 12 vers 3, hè, dus wie ik zegenen zal, zal ik zegenen en als u Israël vervloekt, zal ik u vervloeken. In dat licht kunnen wij in mijn ogen twee dingen doen. In de eerste plaats gewoon vandaag de dag kunnen we doen, is onze volksvertegenwoordiging kiezen en aanspreken op hun verantwoordelijkheid en positie ten opzichte van Israël. Ik denk dat het gewoon vandaag de dag kunnen we dat doen. En ten tweede, we kunnen bidden. Bidden voor onze leiders. Het staat ook prachtig in 1 Timotheüs 2. Ik roep u er dan voor alles toe op dat smekingen en gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hoge plaats zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Als je dit nou leest, een rustig en stil leven, dat is een gezegend leven. Dat is een leven wat voortkomt uit het feit dat we ook Israël in de juiste positie zetten. En daarnaast kunnen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We kunnen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als geestelijke kinderen van Abraham zijn wij als christenen, weet je, kunnen we in dezelfde geest bidden zoals David dat deed in Psalm 122. En die wil ik tot slot met elkaar lezen. Er staat ook bij, hè, in mijn Bijbel, in de nieuwe herziende Statenvertaling, staat er zo mooi, de vrede voor Jeruzalem. Vers 1, een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. God heeft ons geroepen om op die manier met zijn volk om te gaan. En ik denk ook dat het goed is in navolging wat David hier ook zegt. Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we bidden ook met elkaar voor het volk Israël. En ik stel voor dat we dat doen, wie het op zijn hart heeft om een gebed uit te spreken. En het hoeft niet alleen uiteraard over Israël te gaan. Als er ook iets persoonlijks is op je hart, dan nodig ik je graag uit om dat te delen met elkaar. Zodat we daar ook mee kunnen bidden. En ik zal afsluiten met gebed. Wie wil ons voorgaan?
Thank you.
Ja, Heer, we willen zo uw zegen bidden over uw volk. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Als we het nieuws volgen, Heer, dan zien we dat er zoveel gaande is rondom Jeruzalem. Heer, de navel van deze aarde, zoals u zelf zegt in uw woord. Waaruit het leven ontstaan is. Heer, dan mogen we aan u vragen om die vrede spoedig te brengen. We weten ook uit uw woord dat er nog een moeilijke tijd te wachten staat, ook in die regio. En dat er een hoop staat te gebeuren. En daarom bidden we echt uw vrede toe. We bidden, Heer, dat u, Heer Jezus, spoedig gezien mag gaan worden als ook de Messias en de redder van dit volk. Dat ze u snel en spoedig zullen aanvaarden. We bidden ook, Heer, dat onze regeringsleiders ook dit in het juiste perspectief gaan plaatsen. Heer, dat ze zich niet laten ompraten door de andere theaterbezoekers. Dat ze zich niet laten vermurwen, maar dat ze standvastig blijven. En het geeft ons ook als christenen een verantwoordelijkheid om ook daar continu voor te blijven bidden. Om ook zelf het woord van God te bestuderen en zelf te ontdekken wat u persoonlijk tegen ons wilt zeggen. En ik wil ook echt bidden dat we dat doen met elkaar. Dat we zelf de Bijbel elke dag openslaan. En dat we lezen wat u verteld hebt over het volk Israël. En zoveel andere zaken. En ik wil u danken, Heere God, dat u in controle bent. Dat ondanks het feit dat het lijkt alsof de wereld volledig uit de bocht gaat vliegen, dat alle controle verdwijnt, dan mogen we weten dat u alles al heeft bedacht, dat u alles in uw hand houdt. En wat een zegen is dat. En wat een blijdschap mag dat geven. En wat een rust. Dat we ook in die rust mogen blijven staan, ook in de aankomende week, als u weer met ons mee wilt gaan. In Jezus' naam. Amen.